Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat, waar we verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe. Hoofdstuk 15. Terwijl ik wachtte tot vader een besluit nam, besteedde ik mijn tijd aan trainen, zodat mijn lichaam zijn vroegere lenigheid en kracht terugkreeg. Ik was nooit gestopt met hardlopen, zelfs niet in die wilde maanden van met wijn overgoten feesten, maar mijn lijf was zijn scherpte kwijt. Mijn spieren deden pijn nu ik ze weer in topconditie dwong. Mijn mond viel open toen vader me vertelde wie hij had uitgekozen om te beroven. Een vroegere slaaf die zijn vrijheid had teruggekocht van zijn oude meester en vervolgens een fortuin had gemaakt op de slavenmarkt. Hij was niemand minder dan de slavenmeester die Delia aan Theo had verkocht. De man die haar zo ernstig verwond had dat ze er chronische hoofdpijnen en een bijna gebroken geest aan had overgehouden. We zaten in vader Stablinum met de deuren potdicht. Vroeger had er geen deur in zijn Stablinum gezeten en werd het slechts van het atrium gescheiden door een versierd gordijn. Later had hij dubbele deuren aangebracht. Het was laat in de herfst en het was fris. De gesloten deuren verschaften zowel privacy als warmte. Ik trok de losse mouwen van mijn wollen tunica over mijn koude armen. Aniketos verkoopt natuurlijk een verscheidenheid aan slaven, maar hij is gespecialiseerd in kinderen voor de bordelen. Hij leert ze graag zelf de kneepjes van het vak. Ze zeggen dat hij talent heeft voor wreedheid. Ik beet op mijn lip van afkeer. Ik had geen bewondering voor slavenhandelaars, maar een wreed beest als Aniketos verdiende een andere mate van verachting. Beroving lijkt me een te milde straf voor hem. Hij is dus verachtelijk. Wanneer zullen we toeslaan? We moeten ons zorgvuldig voorbereiden. Zijn huis is een fort. Hij houdt er nieuwe slaven vast en het is beveiligd als een vesting van Caesar. Hoe breken we in? Iedere huis heeft een zwakke plek. Aniketos' beveiliging is geconcentreerd op de mensen binnen. Hij wil niet dat zijn slaven weglopen. Maar hij is er niet zo sterk in om indringers buiten te houden. Dus we kunnen binnenkomen. Hoe komen we er weer uit? Vader krabde zijn borst. Dat probleem heb ik nog niet opgelost. Ik trok een wenkbrauw op. Het lijkt me een belangrijk detail. Hij haalde zijn schouders op. Ik heb zijn vrouw een uitnodiging voor een vroeg souper vanavond ontfutseld. Dan kunnen we met eigen ogen zien waar we mee te maken hebben. Hoe hebt u dat gedaan? Hij vouwde zijn handen in zijn schoot. Ik heb haar ondersteund toen ze wankelde en bijna viel. Ik keek hem achterdochtig aan. U hebt haar laten struikelen, bedoelt u? Tja, dat ook. Ik vertelde haar over jou, de befaamde schoonheid van Korinthe. Ik denk dat ik je moet waarschuwen. Iets in zijn toon deed me de wenkbrauwen fronsen. Wat dan? Ze heeft een ongetrouwde zoon. Zijn ogen twinkelden. Ik verbleekte. U vindt het veel te leuk. Het was kennelijk zijn bedoeling me te laten boeten, omdat ik hem gedwongen had. Ik klemde mijn tanden op elkaar en nam me voor hem te verslaan in zijn eigen spel. Aniketos woonde met zijn gezin halverwege tussen de haven van Kenkrea en de stad Korinthe, in een van de nieuwe villa's die opschoten rondom de drukke metropool en de zeehaven, waardoor die werd gevoed. Het kostte ons nog geen half uur in onze huurrijtuig om er te komen. De villa was eerder protserig dan elegant. Hij maakte in praalzucht goed wat aan stijl ontbrak. Het was duidelijk dat de eigenaar indruk wenste te maken. Het huis was versierd met te veel gebeeldhouwd marmer, te veel geschilderde beelden en bustes, Romeinse replica's in plaats van Griekse originelen. We werden binnengelaten door een paar halfnaakte slavinnetjes. Het was een identieke tweeling, een zeldzame en dure luxe. Ik stond versteld toen we binnengelaten werden in het peristylium, de achtertuin van het huis, met 12 zuilen aan elke kant om het halve dak te ondersteunen. Half zoveel zuilen was elegant geweest. 12 namen de zon weg en schiepen een onpraktische ruimte. Een schitterende tafel was gedekt met gouden borden en kommen en werden omringd door de gebruikelijke 3 banken. De muren waren diep vermiljoen geschilderd. Alle beschikbare oppervlakken waren bedekt met kleurige muurschilderingen. Het moest Aniketos een fortuin hebben gekost. De tuin geurde naar rozemarijn en tijm. De laatbloeiende kruiden groeiden in grote potten. Rozen en paarse cyclamen en delicate witte krokussen gluurden door het landschap aan de voeten van opzichtige beelden van verscheidene goden. Zelden had ik zoveel dure voorwerpen op één plek bij elkaar gegooid gezien. Het allegaartje van zoveel weelderigheid in combinatie met zoveel gebrek aan smaak deed pijn aan mijn ogen. En waarom waren we in het peristylium? Vroeg in de herfst, als het milde weer buiten zitten een aangename ervaring maakte, was het een gepaste plek om buiten te eten. Maar in deze tijd van het jaar was het te koud. Iedere gastvrouw met maar een beetje gezond verstand zou het souper laten serveren in het triclinium, de eetkamer binnen. En toen wist ik het. Het was de bedoeling ons te imponeren, niet om het ons aangenaam te maken. Met al die schilderijen en beelden, zuilen en marmer, was dit de kostbaarste ruimte die de villa te bieden had. Wat deed ertoe dat we rilden, zolang we maar onder de indruk waren? Aniketos wilde dat zijn bezoekers zijn nederige afkomst vergaten en zich alleen zijn spectaculaire succes zouden herinneren. Toen arriveerden onze gastheer en gastvrouw. Ik bestudeerde Aniketos toen hij naar ons toe kwam slenteren. Hij was zo mager als een lat, had een smal gezicht en liep met de tengere gratie van een wezel. Zijn ogen schoten van vader naar mij. Ze bleven op mij rusten met een berekende blik waar ik kippenvel van kreeg. Ik had mijn blauwe tunica aangetrokken, waardoor mijn populariteit omhoog was geschoten, en zijn blik bleef te lang hangen op de verkeerde plaatsen. Ik ging genieten van zijn ellende, nam ik me voor. Vader stelde ons voor en noemde Aniketos' vrouw een toonbeeld van schoonheid. Een toonbeeld was ze inderdaad. Een muur van overdadig parfum kwam op me af. Ik deed mijn best om niet in elkaar te krimpen en liet de glimlach op mijn gezicht geplakt. Haar visagiste, als ze die had, moest haar inspiratie hebben gehaald uit een oude Egyptische sarcofaag, want haar make-up was dramatisch en dik aangebracht, met kool om haar ogen, die uitliep tot haar slapen. Haar oorringen kwamen tot haar schouders. Gefascineerd deed ik mijn best om niet naar haar oorlellen te staren, die zo ver uitgerekt waren dat het dunne rolletjes perkament leken. Een jonge man voegde zich bij ons. Hij had het krullende haar en de dwalende ogen van zijn vader, met dikke lippen die niet in verhouding waren met zijn kleine neus. Ik ging bijna van mijn stokje, toen het tot me doordrong dat hij zich in hetzelfde parfum als zijn moeder had gehuld. Ik kokhalsde bijna van de dubbele dosis krachtige stank. Vader lachte breed tegen me. Ik zag wel dat hij mijn onbehagen vermakelijk vond. Knarsetandend glimlachte ik terug. Zo makkelijk liet ik me niet door hem ontmoedigen. Dit is mijn zoon, Driops, zei Aniketos. Waarom gaan de jonge mensen niet samen op de bank zitten? Ik vroeg me af hoe lang ik mijn adem zou kunnen inhouden voordat ik het bewustzijn verloor. Was een half uur te lang? Leunend op mijn linker elleboog, zoals de goede manieren vereisten, hield ik mijn hoofd zo ver van Driops af als ik kon zonder op de tafel te vallen. Volgens de Romeinse etiketten hadden vader en ik onze eigen servetten van thuis meegenomen en ik legde het mijne op tafel. Linnen, zei Driops, terwijl hij de stof nauwkeurig bekeek. Middelmatig borduursel. Hij overhandigde me het zijne. Kijk, dit is nu wat ik mooi vind. Ik bewonderde het servet voordat ik hem teruggaf aan de eigenaar, zonder erbij te vermelden dat er vlekken op zaten. Toen de eerste gang arriveerde, zag ik tot mijn afschuw dat het geroosterde slakken waren, bedekt met een weerzinwekkende saus. Ik haat slakken. Ze zijn gevoerd met geitenmelk, hoor, zei Aniketos' vrouw, van wie de naam me was ontgaan. Die gulzige dingen eten zoveel dat we ze amper uit hun huisje konden trekken. Als er een ding was dat ik erger haatte dan slakken, dan was het het gesprek over de bereiding ervan. Ik keek mismoedig naar mijn bord. Eet op, Ariadne, zei vader vrolijk. Mijn dochter is dol op slakken. Wat knap dat je dat geraden hebt. Nu, dat heb je me toch verteld, Galenos? De vrouwen des huizen praten als een spinnende kat. Weet je dat niet meer? Toen ik vroeg naar je lievelingsgerechten, je zei dat je stellig alles wat ik klaarmaakte lekker zou vinden. Maar je dochter was buitensporig dol op slakken. Ik heb geluisterd, zoals je ziet. Je gevierde dochter is het gesprek van Corinthe. Ik zou alles doen om haar te plezieren. En ik weet zeker dat mijn zoon het met me eens is. Ik moest afleiding hebben. Uw schilderijen, zei ik, en ik wees naar een fresco, zijn zo levendig en u hebt er zoveel. Aniketos keek zelf voldaan. Je zult niet geloven hoeveel die gekost hebben. En de beelden! Ik schudde mijn hoofd alsof woorden tekort schoten. Ik wees naar een willekeurig beeldhouwerwerk achter in de tuin en zei, wie is dat? Gastheren en gastvrouw draaiden hun hoofd in die richting. Twee slakken vonden hun laatste rustplaats onder de bank. Dat is Psyche, zei Driops, Cupido's geliefde. Meesterlijke uitbeelding. Ik wou dat ik uw hele huis kon bekijken. Het moet een schatkist van mooie dingen zijn. Na het eten zal ik je alles laten zien, als je wilt, zei Driops. Waarom zouden we wachten? Voedsel kan niet tippen aan zulke pracht. Vader keek me waarschuwend aan. Je moet mijn dochter haar ongeduld vergeven. De luisterrijke omgeving heeft haar zintuigen betoverd. We zullen natuurlijk wachten tot na het eten. En we gaan met elkaar. U bent zo wijs, vader. Ik glimlachte verlegen naar mijn slakken. Uiteindelijk werden de borden afgeruimd, maar niet voordat ik 3 stuks van dat walgelijke ongedierte door mijn keel had gedwongen. Tussen de gangen bracht een jonge slavin ons warm water om onze vingers te spoelen. Ze was van dezelfde lengte en bouw als ik, met lang haar in dezelfde kastanjebruine tint als ik. Haar roze tunica was te fel gekleurd voor de heersende mode, maar niet over het hoofd te zien. Haar meesteres noemde haar Galatea. Galatea hield haar ogen voortdurend neergeslagen en bewoog zich met kalme gratie terwijl ze de tafel afruimde. Haar handen trilden toen ze Aniketos bediende. Ik vroeg me af wat voor verschrikkingen het arme kind te lijden had in dit huis. Ze wist het nog niet, maar ze ging me helpen mijn eerste misdaad te plegen. Ik glimlachte traag naar mijn vader. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. Hoofdstuk 16. Na twee martelende uren kwam er een einde aan de maaltijd en we begonnen onze rondleiding. In een van de slaapvertrekken vond ik wat ik gezocht had. Een kist van gebeeldhouwd mahoniehout aan het voeteind van een breed bed. Wat een delicaat beeldhouwwerk, zei ik, terwijl ik bewonderend een hand over de kist liet glijden. Niet zo mooi als de kist in onze slaapkamer. In deze kist bewaart mijn vrouw het reservelinnen. Aniketos' vrouw moet wanhopig naar bewondering hebben verlangd, al was het maar van een paar vreemden, want ze liet ons alle hoeken van de villa zien, ook het kistje waar haar juwelen in zaten. Vader stak een lange monoloog af over een paar bij elkaar passende broches. Ik vond ze zelf lelijk en verwonderde me over zijn enthousiasme. Toen viel het me op dat hij, terwijl hij sprak, niet naar de broches keek, maar wat lager, naar de voet van het kistje. De vrouw des huizes lachte zelfvoldaan, verrukt over mijn vaders royale complimenten. 'S avonds, voor het naar bed gaan, controleert mijn echtgenoot ieder stuk. Hij is heel voorzichtig. Toen we onze rondleiding voortzetten, wees Aniketos op zijn vele veiligheidsmaatregelen. Dag en nacht stonden bewakers bij de deuren. Niemand mocht zonder toestemming het huis verlaten en vreemden werden niet binnengelaten zonder uitnodiging. Er zaten geen ramen in de villa, alleen twee openingen in het plafond voor licht en frisse lucht. De voordeur en het posticum, de zijdeur die door de bediende werd gebruikt, waren stevig en er zou een stel soldaten voor nodig zijn om ze in te trappen. De villa was gesitueerd op een bescheiden stukje grond met weinig bomen, zodat niemand de woning ongezien kon naderen of verlaten. Je moet eens een banket geven, zei ik tegen Driops toen de rondleiding was afgelopen. Ik hoefde geen enthousiasme te veinzen toen ik het voorstelde. Mijn vrienden moeten deze unieke villa zien. Zoiets vind je in heel Korinthe niet, dat verzeker ik je. Vader kneep zijn ogen tot spleetjes. Laten we geen misbruik maken van de gulle gastvrijheid van heer Aniketos, dochter. Absoluut niet, Aniketos wreef in zijn handen. Het zal ons een eer zijn. Als je me een lijst met namen wilt geven, doen we dat met alle plezier. Wat bezielde je, zei vader toen we weer veilig thuis waren. Waarom moedigde je die man aan? Besef je niet hoe gevaarlijk hij is? En zijn zoon is uit hetzelfde hout gesneden. Ik heb een plan. Ja, dat is wel duidelijk, maar het gaat niet lukken. U weet niet eens wat het is. Het huis is een fort, Ariadne. Er is geen uitweg. We kunnen het niet doen. We moeten een ander uitkiezen. Wilt u alstublieft naar me luisteren? En ik vertelde hem mijn idee. Zijn ogen puilden uit. Ben je gek geworden? Toen ik zei dat je mocht meedoen, bedoelde ik zoals laatst. Buiten wachten, alarm slaan, afleiding creëren in geval van gevaar. Ik bedoelde niet dat je de hoofdrol zou spelen. Tja, hier is een vrouw voor nodig. U kunt het niet doen. Hij hakte in de lucht met zijn arm, als was het een dolk. Jij ook niet, absoluut niet. En bovendien is het zinloos. Wat bedoelt u? De meeste sieraden van die arme vrouw zijn waardeloos. Hij stak zijn duim uit. Onder zijn nagel zat een dun laagje pasta-achtige substantie. Hij schrapte het in de palm van zijn hand, waar het schitterde in het lamplicht. Bladgoud. De rest is van weinige waarde, half edelstenen en holgoud. Ik blies ontmoedigd uit. De vader veegde zijn handen af en leunde tevreden achterover. Te tevreden. Ik fronste mijn wenkbrauwen en dacht na. U staarde naar de onderkant van dat kistje? Vader keek met een ruk op. Onmiddellijk ontdeed hij zijn gezicht van iedere uitdrukking. Maar ik had genoeg gezien en sloeg toe. Daar bewaart hij de echte kostbaarheden. Een geheim compartiment onderin. Wat uitgestald wordt, is om af te leiden.
Dat weten we niet zeker.
Zit er een tweede kistje onderin? Vertel me dat dan tenminste.
Hij perste zijn lippen op elkaar.
Ja, gaf hij uiteindelijk toe. Ik leunde voldaan achterover. Aniketos bewaarde daar iets van waarde. Ik wist het intuïtief en vader ook zo te zien.
Het feestmaal zou aan het einde van de maand plaatsvinden. Ik had 3 weken tijd om me voor te bereiden. En 3 weken om vader op andere gedachten te brengen.
Binnen 4 dagen verwachten we Theo terug uit Efeze. Hij was van plan een week te blijven voordat hij een ander schip nam, dit keer naar de haven van Troas. Hij zette het huishouden op zijn kop door vroeg te verschijnen, met Justus in zijn kielzog. Is er eten voor 2 hongerige mannen? Zei hij met een predig grijns die het hele huis verlichtte. Mijn hart barstte bijna toen ik hem zag, en ik drukte hem plat, zoals een moederbeer haar jong.
Schurk, waarom heb je niet gezegd dat je vroeger thuis kwam?
Hij haalde zijn schouders op, duidelijk blij met mijn welkom. Geen tijd gehad.
Waar is Delia?
Ik zal haar voor je gaan halen. Ze zou blij zijn als ze hoorde dat Theo nog voordat hij zat naar haar had gevraagd. Ik draalde nog even, omdat ik hoopte dat hij vader zou noemen. Dat deed hij niet. Ik wees naar de eetkamer. Kom zitten, jullie 2. Ik zal een slaaf sturen om jullie voeten te wassen en een schaal gedroogd fruit en noten te brengen. Delia stoof binnen, zodra ze het nieuws hoorde. Ze griste de kom en handdoek uit de handen van de slaaf die Theo's stoffige voeten waste. Ik zal het zelf doen. Hoe was je reis, meester?
Lang. Lang en zwaar, Delia.
Mijn arme jongen, je zult vermoeid zijn tot in je merg.
Mijn botten kraken als die van een oude man.
Delia masseerde zijn voeten en maakte troostende geluidjes. Justus zag mijn gezicht en we barsten in lachen uit. Theo snoof om ons plezier. Zonder op ons te letten, schonk hij Delia een warme mantel die ze nodig had voor de naderende winter. Gewoonlijk was ze zo stoer als de spijkerlaarzen van een legionair, maar ze barstte in tranen uit.
Het volgende uur vloog voorbij terwijl ik Theo's lievelingsgerechten voor het avondeten regelde. Me verkleedde in een mooie gele tunica en een kam door mijn loshangende, warrige haar haalde. Tegen de tijd dat ik weer in de eetkamer kwam, had vader zich bij Justus en Theo gevoegd. Zo te horen heb je Theodotus een grotere verantwoordelijkheid toevertrouwd, Justus, zei hij. Justus pakte een handvol rozijnen en amandelen van de zilveren schaal op tafel. Hij is een sieraad voor je huis, Galenos. Ik heb nog nooit een man gekend die zo snel leerde. Theo hield zijn hoofd gebogen en veegde een nat plekje op zijn enkel droog. Sommige taken worden uit plichtsgevoel gedaan, andere om het plezier. Gelukkig is de man bij wiens werk beide dingen samenvallen. Dankzij Justus ben ik zo'n man. Vaders gezicht klaarde op. Het is hier in huis te stil zonder jou, Theo. Maar er is geen grotere vreugde dan te weten dat jij gelukkig bent. Justus schraapte zijn keel. Ik heb nieuws van Dionysius. Hij is door de raad van de Areopagus uitgenodigd om lid te worden. Vaders mond klapte dicht. Het was geen verrassing voor hem dat Dionysius talent had, maar dit was anders. Hoe is dat mogelijk? Vroeg ik. De raad van Areopagus had Athene geregeerd voordat het bijna 700 jaar geleden een democratie werd. De mannen van de raad hadden niet langer de macht en het aanzien die ze vroeger hadden, maar er hing een mantel van eer omheen en hun was het bestuur van de interne zaken van Athene toevertrouwd, evenals de verantwoordelijkheid voor bepaalde wettelijke processen. Er zaten oude mannen in de raad, geen jonge honden zoals mijn getalenteerde broer, die in de 20 was. Ze hebben een uitzondering voor hem gemaakt, zei Justus. Hij heeft het afgelopen jaar enorm veel respect en erkenning gekregen voor zijn geschriften. Ik knikte. Het was als een pijl in het hart, dit goede nieuws. Dionysius had zelf niet de moeite genomen het met ons te delen. We bestonden niet meer voor hem. Het goede, het slechte, het alledaagse van zijn bestaan werd voor ons achtergehouden. Ik verheugde me voor hem. Dionysius was voorbestemd om iets groots te bereiken. Voor vader en mij deed het me echter verdriet. Van nu af zouden al de successen van mijn broer ons herinneren aan wat we verloren hadden. Mijn zoon, een Areopagiet, zei vader. Hij veegde de tranen uit zijn ogen. Een echte man van Athene. Hij zei het zonder bitterheid. Voordat het diner werd opgediend, werd Claudia de jongste aangekondigd. Neem me niet kwalijk, zei ze toen ze ons bij elkaar zag, druk gesticulerend met haar handen. Claudia gebruikte graag haar handen als ze sprak. Ik wist niet dat jullie een feestmaal hadden, anders had ik niet gestoord. Doe niet zo gek, zei ik. We zijn allemaal familie, eet toch mee. Ik wil je geen overlast bezorgen, maar ik heb zulk goed nieuws te vertellen. Je moet blijven en het ons vertellen, drong ik aan, omdat ik nieuwsgierig was. Claudia en ik rustten op dezelfde bank, terwijl Theo naast Justus zat en vader de erepositie aan het hoofd had. Het diner begon met een groene salade van geplette steentijm, munt, wijnruit, koriander en peterselie.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waar we hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe. Tot de volgende keer.